Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik ben in de luxe positie dat ik even een zeer rustig moment heb voor mezelf. Wij gaan bijna op vakantie. En overigens ben ik weer terug als deze podcast uitkomt. Ik heb altijd van mijn moeder geleerd dat je nooit online of zo moet roepen wanneer je precies op vakantie bent. Dus ik zorg er altijd voor dat dat in de podcast nooit helemaal duidelijk is. Ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig zetten gewoon hun vakantiefoto's op online terwijl ze op vakantie zijn. En dan is het voor iedereen duidelijk. En of dat nou het aantal inbraken verhoogd heeft bij mensen, geen idee. Maar goed, ik neem dat advies van mijn moeder toch altijd maar weer ter harte. Dus ik zorg ervoor dat deze podcast uitkomt als wij weer gewoon lekker thuis zijn. Maar goed, ik heb dus de vakantievoorbereidingen zijn nog niet echt af. Maar mijn werk heb ik wel eigenlijk al eerder afgerond dan ik had gedacht. Dus een aantal dingen staan klaar. Een aantal voorbereidingen. Ik heb vanavond nog één keer een Tarot Tempel bijeenkomst. Die is voorbereid. Dus ik had gewoon eventjes nog een momentje. Mijn schoonouders zijn nu bij mijn zoontje. En dus ik dacht, ik kan in dit rustige moment even podcasten. En ik had niet direct inspiratie, maar toen zag ik op het forum van de Tarot Community zag ik verschijnen dat iemand een legpatroon had gepost uit een boek van Hayao Banzhaf. En toen dacht ik, oh ja, Hayao Banzhaf. Dat is misschien eigenlijk wel leuk om even over te podcasten. Hayao Banzhaf, voor degene die het niet weten, is een schrijver. Ik denk dat het een Duitser is. Ik zou eventjes moeten spieken in dit boek. Volgens mij is het, even kijken hoor. Ja, oorspronkelijke titel Das Tarot Handbuch. En ik heb dus nu het handboek Tarot voor mijn neus. Nederlandse titel, een Nederlandse vertaling dus. En dit is uitgekomen voor het eerst in 1986. Nou, en hij is best wel een bekende schrijver als het gaat om tarotboeken die ook in het Nederlands zijn uitgegeven. En het grappige is dat toen ik de Academie voor Tarot overnam van mijn voorganger, zij noemde ergens een keer Hayao Banzhaf en ik zei wie? Hoe? Hoe? Hayao? Ja, H-A-J-O dus. En Banzhaf schrijf je trouwens B-A-N-Z-H-A-F. En ik had dus gewoon nog nooit van deze man gehoord. En ik werd daarom uitgelachen, want het was een soort, oh, hè? Je gaat lesgeven over tarot en je weet niet wie Hayao Banzhaf is? Hoe kan dat? En ik moet daar dus best wel om lachen, want ja, ik had eigenlijk tot dan toe alleen maar in het Engels gezocht naar informatie over tarot. En er zijn zoveel, veel nieuwere, recenter uitgekomen boeken in het Engels, waarvan er helaas heel weinig naar het Nederlands vertaald zijn. Dus ja, ik had gewoon niet de behoefte of zo om in het Nederlands te zoeken. Ik wist ook niet zo goed waar ik dan op moest zoeken. En het zag er ook een beetje ouderwets uit. Dus ik dacht meteen ook al van, nou ja, weet je, ik weet niet zo goed of ik daar wel uit ga halen wat ik aan verdieping nu nog verder zoek. Maar ik heb dus wel sindsdien twee boeken van hem nieuw aangeschaft en één boek van hem op de ruiltafel van de tarotconferentie gescoord. En sindsdien staan ze in de kast. Ongelezen. Ongebruikt. En wat zal ik er zo over zeggen? Nou, ik dacht dus, ik vond het sowieso gewoon wel leuk om even aan jullie soort van op te biechten dat ik dus Hayao Banzhaf niet kende. En misschien als je dit luistert, heb je ook geen idee. En dacht je ook, wie is dat? Maar goed, als je een bepaalde leeftijd gepasseerd bent en al heel lang met tarot bezig bent, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je weet wie dit is, denk ik. Ik zal er geen specifieke leeftijd aan koppelen. Maar in elk geval, sorry voor de generatie boven mij die zich hierdoor oud voelt nu. En ik dacht, laat ik eens gewoon dit boek openslaan en überhaupt eens kijken wat er nou eigenlijk in staat. Dus dit is het heet Handboek Tarot. En ik was dan bij de inleiding. En ik wil even, in een alinea staat, dit vind ik wel leuk. gaat dus over, dit boek is een soort uitgangspunt om tarot te gaan leren. Even kijken hoor. Ja, en dan staat er welke weg iedereen daarna voor zichzelf inslaat. Die van de dieptepsychologie, de kabbala, de getallenmystiek, de waarzegster op de jaarmarkt of welke andere weg ook. Het is de juiste weg, zolang het maar je eigen weg is. Toen dacht ik, daar kan ik je in volgen. Dat vind ik fijn. Ik ben er ook van mening dat iedereen zijn eigen weg moet. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik de waarzegster op de jaarmarkt toch wel een beetje jammer vind als ze zich daadwerkelijk kleedt als een waarzegster en voorspellingen gaat doen. Daar heb ik alsnog een mening over. Maar als het voor die persoon de juiste weg is, dan moet ik dat loslaten en leren dat iedereen in zijn eigen bubbel leeft en dat ik daar weinig aan kan doen. Dus wijs advies van hem. Het is de juiste weg, zolang het maar je eigen weg is. En ik hoop dat ik met mijn weg mensen kan inspireren om ook eigenzinnig te zijn. Dus ik hoop dat je heel veel inspiratie kunt opdoen om mijn weg ook een beetje te volgen als het ook een beetje jouw weg is, omdat je je in dingen herkent of omdat je dingen interessant vindt. Nee, ik zie nu trouwens ineens vanuit mijn ooghoek een boek dat nog naar de bibliotheek moet. Sorry voor deze random onderbreking. Boezel en Pip van mijn zoontje. Ik dacht dat ik alles had ingeleverd. Nee, dat is trouwens niet waar. Ik wist dat ik nog één boek miste en hier is het. Dus dan moeten we nog even gauw voor we op vakantie gaan bij de bibliotheek afleveren. Jammer dat ik dit niet gisteren had, want toen is mijn man in de bibliotheek gaan werken en hij heeft dus al die andere boeken voor me afgeleverd. Goed. Sorry voor deze zeer random onderbreking. Ik had het over Hayao Banzhaf en wat er hier staat. Hij heeft het over de verschillende soorten tarot sets. Dus hij heeft het over Marseille en over de Rider. Hij noemt het de Rider tarot. Ik zeg liever Rider-Waite-Smith tarot of Waite-Smith tarot zonder Rider. Ik zou nooit zeggen Rider tarot. Daarover heb ik wel eens gepodcast. Dat kun je vinden. Ik weet niet of je makkelijk op titel kunt zoeken, maar iets met de titel Rider-Waite-Smith, denk ik, leg ik daarin uit hoe dat zit. En vervolgens, dit vind ik interessant. Hij quote hier iemand die ik helemaal niet ken. Ene Colin Wilson. De vraag hoe het kaartleggen nu eigenlijk functioneert, wil ik graag beantwoorden met een uitspraak van Colin Wilson. En dan, die uitspraak is vervolgens 3 alinea's lang. Dus ik ga dat even overslaan. Nou, dan heeft hij het over de herkomst van de kaarten. De verschillende spellen, de oudste. Compleet bewaard gebleven is de Marseille. Volgens mij is dat niet helemaal waar. Nou ja, oké, de Visconti Sforza, daar missen 2 kaarten volgens mij. Ja, de duivel in de toren. Ja, oké. Dus misschien heeft hij gelijk. Maar het kan ook zijn dat er sindsdien gewoon meer teruggevonden is nog sinds hij geschreven heeft. Nou ja, hoewel, zo oud is dit boek nou ook weer niet. Maar ja, het kan, hè. In bibliotheken worden soms nog dingen ontdekt van die dan jaren, een eeuw lang ergens hebben gaan liggen. En niemand heeft het gevonden. Eens even kijken. Nou, ik ben dus gewoon dit boek voor het eerst aan het openslaan en dat ondertussen aan het opnemen. Ik zie hier nu de grote arcana en dan volgt er een gebruiksaanwijzing. De verklaring van de troeven van de dwaas tot de wereld is opgebouwd volgens het volgende schema. Dit schema is nieuw voor mij, jongens. Kop, de gangbare naam van de kaart in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Ja, dat is alleen zo bij uitgaves van bepaalde uitgevers die daadwerkelijk alle namen, alle talen erop drukken. Dat is lang niet meer bij alle kaartendecks en is ook lange tijd niet bij alle kaartendecks geweest. Volgens mij is met name de uitgever Loos Carabeo, die drukt het in alle talen tegelijk. Kunnen ze lekker makkelijk ook in alle landen tegelijk produceren en verkopen. De naam van de kaart staat erop. Het archetype geeft het oerbeeld, het mythologische of sprookjesmodel voor het thema van de kaart. Oh ja, dat vind ik dan meteen interessant. Gaat hij dan ook? Blader even verder bij iedere. Ja, hij geeft dan inderdaad bij iedere kaart een archetype. Bijvoorbeeld het dwaas archetype het kind. En ik vind dat een interessante, want dit is dus die archetypes, die heb ik ook zo geleerd uit het lesmateriaal van de Academie voor Tarot, waar ik dus zelf eerst les heb gegeven voordat dit mijn bedrijf werd. Gekregen voordat ik het bedrijf overnam. En ik ben dus wel benieuwd eigenlijk waar die archetypes vandaan komen. Wie heeft deze archetypes erin gezien? Want op zich zijn ze wel logisch. Ik bedoel, de magier heeft als archetype de tovenaar. En dan krijg je denk ik de moeder... de hoogpriestres natuurlijk eerst, dat is de maagd. En dan krijg je de moeder en de vader voor de keizerin en de keizer. En dan moet ik spieken, want dan weet ik het. Ik weet die archetypes niet uit mijn hoofd. De heilige voor de hoogpriester. Dit zou best wel ook een beetje Carl Jung kunnen zijn. De oorsprong van het idee om überhaupt archetypes te koppelen aan tarot. Dat vind ik dan zo interessant. Dan staat het er gewoon als een gegeven. De grote arkaan is opgebouwd uit het volgende schema. De titel van de kaart, dan het archetype. Dan denk ik, dat archetype, dat staat helemaal niet op die kaart. Wie heeft dat bedacht? Wie heeft als eerste gezegd, ik ga aan iedere kaart een bepaald archetype hangen. En ik bepaal welke dat zijn. En dat is nu de standaard en daar gaan we het mee doen. Vind ik heel, heel interessant. En ik vind het soms frustrerend dat dit soort boeken... Dus ja, tuurlijk, het zijn ook algemene handboeken die dan ook bedoeld zijn om gewoon een soort van algemene kennis over te dragen. Maar waar komt die algemene kennis vandaan? Iemand is hiermee begonnen. Of een groep mensen is hiermee begonnen. Maar het is een bedenksel van mensen. Archetypes zijn een construct. Dat hebben wij bedacht. Wij de mens. Ik niet persoonlijk. Dus waar komt dat vandaan? En dan wordt het hier als een soort gegeven. Alsof het inherent is aan die kaart. De hoge priestress is de maagd. Wie zegt dat? Wie heeft dat bedacht? Waarom? En de connotaties die vastliggen aan zo'n archetype verschillen soms van wat we zien op de afbeelding van een kaart. En dan vind ik het dus mega interessant. Wie heeft deze theorie erop geplakt? En Ik vind dat dus machtig interessant. Maar goed, oké. Okay. Hij zegt vervolgens een letter, de Hebreeuwse letter die bij de kaart hoort. Nou, ook dat is iets... Dat is bedacht. En ook niet alle systemen zijn daarover het helemaal eens. Ik heb in de voorbereiding van mijn deep dive in de grote arcana voor de tarot community. Daar doen we één keer in de twee maanden. Pakken we één kaart uit de grote arcana waar we echt dieper op ingaan. Waar ik echt even uitzoek van hey, hoe is in de geschiedenis de afbeelding van die kaart veranderd? Hoe is de interpretatie veranderd? Waar komt dat vandaan? En hoe kunnen we de kaart nu beschouwen? Daar kwam ik dus tegen, volgens mij bij de hoogpriesteres, dat is de Golden Dawn, de groep waar ook Arthur Edward Waite aan verbonden was, een andere Hebreeuwse letter toekende aan de kaart dan een van een groepje tijdgenoten. Ik weet niet meer precies wie het was of welke schrijver het was, maar in elk geval, daar is dus debat over. Het is dus niet zo dat Hebreeuwse letters één op één, plak, horen bij een kaart. En zo staat het hier dan wel in dat handboek. En ergens snap ik dat dus wel. Maar ik vind het ook een beetje... En het staat gewoon gegeven. Hup, letter is dit. Ja, en waar heb jij het dan op gebaseerd? Welke bron heb jij dan gebruikt? Wie is jouw... Wie is de oorsprong van deze kennis? Nou ja. Anyway, vervolgens zegt hij Jung / citaten. Citaten van Jung en anderen die betrekking hebben op de thematiek. Oh ja, dus ik moet er wel bij zeggen. Ik dacht heel eventjes dat hij bedoelde... kaarten zijn opgebouwd als volgt... Dubbele punt. En dan deze en deze en deze dingen horen bij de kaarten. Maar hij legt eigenlijk gewoon in deze inleiding uit. Dit zijn de aspecten van een kaart die ik behandel bij iedere grote arcana kaart. En waar die dan de informatie vandaan heeft, dat staat er dan vervolgens niet bij. Vervolgens zegt hij dus. Oké, dus je hebt de naam van de kaart, het archetype, de letter, de Hebreeuwse letter die erbij hoort. Het getal dat erbij hoort, dat staat ook op de kaarten. Citaten van Jung, die heeft hij er denk ik dan zelf of bijgekozen, of Jung heeft daadwerkelijk geschreven over tarot. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik moet mijn Jung-kennis echt nog wel een beetje opkrikken, hoor, jongens. Dat is echt wel iets waar ik wat moet, zeg maar. Zo te zien met een snelle blik op wat hij geschreven heeft bij Jung bij de Kluizenaar... zijn het meer algemene citaten... En niet per se citaten die... gewoon citaten die gaan over het archetype. Niet per se over de tarotkaart. Maar over het archetype, denk ik. Oké, dan zegt hij... de beelden, associaties die bij de thematiek horen. Symbolen van de Marseille, symbolen van de Waite. Hey, nu zegt hij Waite in plaats van Rider. Grappig. Verklaringen van de afwijkende en aanvullende symboliek van de Rider Tarot van Arthur Edward Waite. interessant. Hij gebruikt het gewoon een beetje door elkaar. Hij zegt een symbool op weight en dan vervolgens symboliek van de Rider Tarot. Nou, anyway. Vervolgens achtergrond, eventuele aanvullende achtergrondinformatie bij de thematiek. Analogieën, boodschap. Nou, dan gaat hij dus gewoon op verschillende manieren de kaart inhoudelijk bespreken. En dan geeft hij ook nog een traditionele interpretatie. Vind ik ook zo interessant, het woord traditioneel. Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat? Welke traditie dan? Van welke verzameling bronnen heb jij gepakt wat jij noemt? Dit is de traditionele interpretatie. Dit is de overlevering. En dat kan ook soms niet, hè? Ik bedoel, dat snap ik ook wel weer. Dat ook niet, als jij het ook uit verschillende bronnen hebt gehaald die geen bronvermelding geven of zo, dan is er ook geen oorsprong uiteindelijk meer te achterhalen. En dan is het ook, de overlevering is dan wat het is. Maar ik zou daar dan een soort van verantwoording bij willen zien of zo. Maar goed, misschien is dat alleen maar mijn kritische geest. Maar ja, ik word er altijd zo nieuwsgierig van. Naar boeken zonder duidelijke bronvermeldingen. Dan denk ik, maar goed. Ja. En dan vervolgens, oké, opbouw van de grote arcana. En dan gaat hij dus gewoon de grote arcana langs. In dit specifieke handboek dus. En dan gaan we eens even kijken. Daar doet hij heel veel pagina's over. Wat dus wel heel cool is. Ik denk dat het best wel leuk kan zijn om ook bij de deep dives die ik voorbereid, misschien dit boek eens uit de kast te pakken. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En dan komt hij bij de kleine arcana. Inleiding van de kleine arcana. Nou, kort over de opbouw. Kort over de hofhouding. Dan de vier elementen uitgelegd met de eigenschappen die erbij horen. En allerlei verschillende associaties en woorden. Oh, dat is wel een leuk overzichtje trouwens van de vier elementen. Best wel uitgebreid. Zelfs, oh, interessant. Hij doet zelfs een aantal dingen. Even kijken hoor. Het element, eerst noemt hij dan bijvoorbeeld de hoofdniveaus. Bij vuur hoort de wil, bij lucht hoort de geest, bij aarde het lichaam, bij water de ziel. Maar hij zegt dan ook bijvoorbeeld denkrichting, vuur, idealisering, lucht, abstractie, aarde, concretisering, water, intuïtie. Vind ik mooie woorden. Ik vind dat dit hele goede woorden zijn. En dan heeft hij ook per element heeft hij een type geestesrichting. Vuur, theologie, lucht, filosofie, aarde, natuurwetenschap, water, metafysica. Dit vind ik leuk. Nou, en zo gaat het overzicht nog een tijdje door. Dan heeft hij basisaspecten van mannelijke en vrouwelijke psyche. Ik zou willen zeggen mannelijke en vrouwelijke connotaties of zo, maar vooruit. Oh, maar dit is wel cool, hè? Dit is wel een mooi overzicht waarin ik wel dingen herken. Nou, anyway. En dan over de nummers. En dan gaat hij de kleine arcana langs. Heel sumier. Eerst, oh, dit is gewoon eerst een samenvattingje. En dan gaat hij nog wel, krijgt iedere kaart zijn eigen pagina. Oh, nee, niet. Nee, niet. Iedere kaart krijgt ongeveer een halve pagina. Zoals het gaat met die zielige kleine arcana, die altijd minder aandacht krijgt dan de grote arcana. Maar wat ook wel weer logisch is, want de symboliek van de grote arcana is natuurlijk ook gewoon heel rijk. Oké, het is inmiddels, ik ben inmiddels al best wel lang aan het kletsen, zie ik. En het is tijd om te gaan lunchen, dus ik ga afronden. Want mijn schoonouders zitten denk ik beneden te wachten tot ze eindelijk iets kunnen eten. dus ja, ik hoop dat je het interessant vond. Dit was dus over het boek Handboek Tarot van Hayao Banzhaf. En ik kan weinig zeggen over de inhoud, of het een goed boek is of niet. Want daar heb ik het niet goed genoeg voor bekeken. Maar het is wel voor mijzelf weer een leuke reminder dat ik deze boeken weer eens uit de kast moet trekken en er inspiratie uit kan halen. Dankjewel voor het luisteren naar mijn gebabbel. Ik denk dat deze podcast nog wel uitkomt voor de workshop, gratis workshop, op dinsdag 8 juli. Dus kijk op mijn website voor meer informatie daarover. Ik moet het eventjes melden bij iedere podcast, zodat iedereen het weet. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.